Swammerdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Swammerdam. Mijn naam is Thomas Verhagen en de uitzending van vandaag gaat over overstromingsrisico's waar Nederland in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Nederland staat bekend als een waterland. We wonen voor het grootste deel onder de zeespiegel en door klimaatveranderingen zal de zeespiegel de komende jaren steeds verder stijgen. Hoeveel stijging kunnen onze dijken eigenlijk aan? En zouden VR-brillen kunnen helpen om onze huizen bestendiger te maken tegen overstromingen? Daar gaan we het vandaag uitvoerig over hebben. De eerste gast van vandaag is Toon Haar van de Vrije Universiteit. Toon is daar assistent-professor bij het Instituut van Milieuvraagstukken op de afdeling Water- en Klimaatrisico's. De tweede gast van vandaag is gedragseconoom Jansje Mol van de UvA. Jansje heeft onder andere onderzoek gedaan naar het verbeteren van de overstromingsbereidheid van mensen met behulp van virtual reality. Fijn dat jullie te gast willen zijn bij deze uitzending vandaag. Mijn medepresentator vandaag is Marielle Doedens. Marielle, waar denk jij aan als je bij Nederland denkt en de strijd tegen het water?
Waar denk ik aan? Ja, wat denk ik? Waar iedereen denk ik aan denkt is de watersnoodramp. Maar dat is al een tijdje geleden. Recenter denk ik aan de overstromingen bij Limburg. En hoe Nederland bekend staat om dat hij zo goed is met water en de delta werken. Maar ik las, ik denk vorig jaar ook het stuk van Rutger Bregman, Het Water Komt. En daar hoorde ik dat we toch helemaal niet voorbereid zijn op de grote water, zeestijging. Dat de delta werken maar een deel daarvan kunnen opvangen. Dus ja, dat maakt me toch wel een beetje angstig als ik dat lees.
Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Dat ben ik ook wel een beetje hetzelfde. Maar daar gaan we het dus vandaag uitvoerig over hebben. Allereerst wil ik graag met jou beginnen, Toon. En je onderzoek naar overstromingsrisico's. We wonen nu al onder de zeespiegel. Maar door klimaatverandering wordt er nog meer extreem weer verwacht. En ook een stijging van de zeespiegel. Maar ja, met de deur in huis te vallen over deze vragen. Moeten we ons echt zorgen maken? Hoe?
Nou, op de korte termijn hoeven we ons niet per se zorgen te maken. We hebben dijken die ons goed beschermen. Eigenlijk het hele westen van het land ligt wel onder zeespiegel. Maar we hebben dijken die beschermen tegen stormen die eens in de 10.000 jaar voortkomen. Dus voor nu zitten we veilig. Het is wel zo dat we inderdaad zien dat de zeespiegel stijgt. Het komt onder andere door het smelten van de ijskappen en het uitzetten van het water. Als het warmer wordt, zet het uit. Nou, met zo'n massa als de zee krijg je dan uiteindelijk een flinke zeespiegelstijging. En we zien nu dat als we doorgaan zoals we nu bezig zijn met het uitstoot van broeikasgassen. Dat we een zeespiegelstijging over 80 jaar kunnen verwachten van 1,20 meter. Dat kunnen we echt nog wel aan. Hè? Dus wat dat betekent voor die dijk is dat ze misschien dat stormen die gaan gebeuren, dat die iets sneller over de dijken zouden komen. Maar die beschermen nog steeds heel goed voor dat soort overstromingen. Maar op de wat langere termijn, dus als we kijken naar 2300 bijvoorbeeld, dan als we in het allerergste scenario wat we kunnen bedenken, zitten we misschien wel aan te kijken tegen die 17 meter zeespiegelstijging. Ja, en dan is het wel echt de vraag of we Nederland kunnen behouden zoals we nu leven. Op een gegeven moment zit er wel een maximum aan hoe erg we de dijken en de duinen kunnen ophogen en versterken. Dus dan moeten we echt wel aan andere oplossingen gaan denken. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan dubbele dijken. Hè? Dat als de eentje doorbreekt, dat de andere het dan nog houdt. We moeten ook misschien gaan denken, en daar gaan steeds meer experts hebben het daar inmiddels over. Of we in Nederland toch anders moeten gaan inrichten. En dat we misschien delen van Nederland toch minder bewoonbaar blijven op de lange termijn door zeespiegelstijging dan we op dit moment denken.
En die 17 meter waar je het over hebt, is dat ervan uitgaande dat de klimaatverandering niet wordt tegengehouden?
Ja, dat is wel echt het allerextreemste scenario en over 300 jaar. Dus daar zijn we echt nog niet. Hè? En okay. De hoop is natuurlijk dat we als internationale gemeenschap met name dat we het kunnen beperken met hoeveel broeikasgassen we uitstoten en dus ook hoeveel klimaatverandering we veroorzaken. De hoop is als internationale gemeenschap dat we daar wat aan kunnen doen. Recent is ook weer het nieuwe IPCC-rapport, het International Panel for Climate Change van de Verenigde Naties uitgekomen. Dus we zijn er wel als internationale gemeenschap heel erg mee bezig. De vraag is hoe snel dat gaat en hoe goed we daarmee bezig zijn. zijn natuurlijk wel allerlei transities naar schone energie die hopelijk gaan helpen. Dus dat is een scenario waar we hopelijk niet tegen aankijken. Het is wel zo dat de zeespiegel stijgt ook als we het weten te remmen, de klimaatverandering. Dan stijgt de zeespiegel nog wel een tijdje door. Dus we moeten zeker voorbereid zijn om daar wat maatregelen tegen te nemen. Verdere maatregelen. Ja.
En je sprak net over het verplaatsen van bewoonde gebieden.
Ja.
Dit is wel een hele drastische maatregel al.
Dat is heel drastisch. Sinds een jaartje of zo komt het steeds meer in het nieuws. Nederland heeft geen plan B, was een tijdje terug ook op de NOS. Dat is heel drastisch. Hè? Dus daar zijn we ook nog niet. Maar je kan wel nadenken dat als we nu al besluiten van oké, hier is een slecht moment, hier is een slechte plek om te bouwen. Ja, moeten we daar dan wel bouwen? Recentelijk is ook de Delta-commissaris gekomen met een rapport. We kijken natuurlijk tegen een hele grote woningmarktproblemen aan. Hè? Dus we moeten iets van 1 miljoen woningen bouwen. En 800.000 daarvan gaan we nu bouwen op plekken waar het voor klimaatverandering niet zo handig is om te bouwen. Bijvoorbeeld omdat het op overstroombare gebieden ligt, waarvan we weten dat het door zeespiegelstijging meer onder bedreiging komt te staan. Dus dan kan je je afvragen of we onze bouwopgaven nu niet moeten combineren met de klimaatopgaven. En dat we gaan bouwen op plekken waarvan we weten dat het ook in de toekomst veilig blijft. En dat soort transities gaan ook niet zomaar. Hè? Dus nu willen we allemaal in de Randstad wonen. Dat is een mooie plek om te wonen. En krijgen we natuurlijk ook krijgen we heel veel economische waarde halen we daaruit. Maar wellicht willen we op de lange termijn misschien naar de hogere delen van Nederland verhuizen. Omdat we weten dat die zeespiegelstijging nog wel een tijdje doorgaat.
En hoe zou je dat dan waar kunnen maken? Dat dan daar daadwerkelijk meer gebouwd wordt? Dat mensen daar ook willen gaan wonen?
Ja, wat een enorm complexe vraag. Want iedereen wil natuurlijk in Amsterdam wonen. Want daardoor zijn de huizenprijzen daar enorm. Dus het is zelfs met hoge huizenprijzen willen mensen nog in Amsterdam wonen. Dus de vraag is hoe je dat voor elkaar krijgt. Nou, dat is een moeilijke en complexe transitie. Je moet in ieder geval zorgen dat dan gebieden waar je zou willen gaan wonen, dat die niet alleen dat daar woningbouw ontstaat, maar ook dat daar werkgelegenheid is, dat de infrastructuur op orde is. Dus dat zijn hele langzame transities waar als je daar nu alvast slim over na gaat denken, dan gaat dat wellicht geleidelijk. En dan creëer je dus gewoon interessantere regio's elders in het land waar mensen ook graag willen gaan wonen.
En heb je ook het gevoel dat er te weinig bewustzijn is voor het probleem dat die laaggelegen gebieden mogelijk kunnen overstromen?
In het dagelijks leven, kijk, ik zit ook in de klimaatwetenschap. En zelfs ik denk soms wel eens van, ik fiets nu echt wel naast een rivier die misschien hoger is dan waar ik nu fiets. Hè? Dan fiets je langs een dijk. Dus, en ik denk dat veel Nederlanders zijn gewend aan dat ze veilig zijn tegen overstromingen. En dat zijn we ook echt wel. En er komt wel steeds meer ook bewustzijn van dat we te maken krijgen met de klimaatextremen, ook in Nederland, komt steeds meer in het nieuws wel. Dus ik denk dat het bewustzijn groeit. Dat moet je dus naast de andere complexe opgaves leggen, zoals de woningbouw. Mensen willen nu huizen. Dan kan er wel bewustzijn zijn. Maar dan is misschien een dringende oplossing nu, die verhindert dan een beetje het lange termijn denken waarin we oplossingen zoeken voor de toekomst.
En denk je dat er door de overheid en door instanties voldoende wordt geluisterd naar klimaatwetenschappers zoals jij?
In Nederland heb ik dat gevoel wel. Vooral met overstromingsrisico's. We hebben het Delta-programma in Nederland. Daar kijken we proactief naar grote klimaatopgaven, zoals overstromingsrisico's. Maar ook zoetwateraanvoer. Want we hebben natuurlijk steeds meer te maken ook met droogtes. Maar ook hoe we ruimtelijk daarmee omgaan. Hoe we bouwen tegen klimaatextremen. En dat is best een groot programma waarin we dus kijken naar hoe we dit het beste op kunnen lossen. En dat is ook wordt ingebed in de politiek en in de besluitvorming. Dus ik denk dat daar wel goed naar geluisterd wordt. Ja, natuurlijk zijn ook sommige partijen hebben andere prioriteiten. En dan is de vraag van, er zijn altijd complexe opgaves. En wat is dan op dat moment het belangrijkste? En wordt er dan wel genoeg gekeken naar de lange termijn? Ja, dus soms wel, soms niet. Dat is een beetje een korte antwoord. Ja.
En we hebben het nu over zeespiegelstijging. Mm-hmm. Maar wat we het afgelopen jaar ook hebben meegemaakt is een overstroming in Limburg. Dat ligt wel in theorie ver boven zeeniveau. Maar nog steeds is daar de boel overstroomd.
Ja.
Hoe kan dat zo gebeuren?
Ja, nou, we hebben natuurlijk ook last van meer extreme regenval. En natuurlijk moet je, wat Nederlanders vaak, of wat niet altijd realiseren, is dat Limburg voor ons wel heel hoog is, maar dat het voor Europese begrippen eigenlijk aan het einde ligt van een rivierengebied. Dus er komt natuurlijk ook veel water vanuit hoger gelegen gebieden naar Limburg toe. En dat zit natuurlijk in een dalgebied met veel dalen, waar dat water dan eigenlijk geen kant op kan. Dus dat het daar heftig kan overstromen, dat is natuurlijk heel normaal eigenlijk. En ook dat soort gebeurtenissen zullen we vaker zien. Dus we verwachten meer extremen, dus heftige regenval, maar ook langere droogtes. En ook daar zullen we op voorbereid moeten zijn. De vraag bijvoorbeeld in Limburg is wel, ja, op een gegeven moment hoeveel, of je tegen dit soort gebeurtenissen, die toch wel echt heel extreem zijn, kan je daar wel, kan je dat voorkomen? En ik denk het antwoord is nee, je kan niet alles voorkomen. Dus dan gaat het erom dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. En dat je weet wat er kan gebeuren. Dat je ook evacuatieplannen hebt. Dus dat dan ook voor dat soort hele extreme, wellicht dat je niet alle schade kan voorkomen, maar dat je wel, nou, in ieder geval het verlies van levens kan voorkomen. En gelukkig hebben we in Nederland natuurlijk ook in Limburg geen levens te betreuren gehad. Dus dat is, ja, wat dat betreft misschien dan goed gegaan.
Ja. En ik kan me goed voorstellen hoe je jezelf verdedigt tegen het zeewater. Met dijken, met duinen, met grote dammen in de rivieren. Maar hoe doe je dat met een rivier? Hoe zorg je ervoor dat een rivier te controleren blijft?
Ja, zijn verschillende dingen, zaken, zijn verschillende dingen die je daar kan doen. Hè? Dus in Nederland hadden we heel lang een lange tijd het idee dat we ook de kanalen recht moesten trekken en grote dijken moesten aanleggen. En eigenlijk na de overstromingen in 1993, 1995, toen zijn de rivieren buiten hun oevers getreden en zijn er heel veel mensen geëvacueerd. Daarna is Nederland begonnen met het Ruimte voor de Rivier project. Waarin we eigenlijk gewoon, ja, bijvoorbeeld als een van de oplossingen, de dijken wat opschoven naar buiten. Zodat de rivier meer ruimte heeft om te stromen en ook om te overstromen. En daarmee voorkom je natuurlijk dat uiteindelijk over de dijken heen gaat. Dus dat het echt een overstroming wordt. Dus dat is bijvoorbeeld een van de oplossingen die je kan bedenken. Of dat je misschien een polder hebt die in geval van nood onder water kan worden gezet. Waardoor je die piek van die rivier voorkomt. Dus dat is één oplossing. Natuurlijk kan je ook mensen bijvoorbeeld die in de uiterwaarden wonen, die kunnen op een terp gaan bouwen, net zoals we vroeger deden. En daarmee kan je ook schade voorkomen. Dus er zijn er meerdere oplossingen die je kan bedenken om schade vanuit een overstroming van de rivier te voorkomen.
En je hebt nu heel veel verschillende manieren verteld van hoe je dat zou kunnen doen. Maar jij als wetenschapper doet hier onderzoek aan. Jij probeert dit waarschijnlijk te voorspellen en in de toekomst te kijken. En hoe doe jij je onderzoek naar deze dingen die heel onzeker zijn?
Ja, nee, dat is inderdaad heel onzeker. Ik denk in mijn eigen onderzoek, wat we een beetje vergeten, is dat mensen bepaalde beslissingen nemen en overheden bepaalde beslissingen nemen. En dat vangen we nog niet zo goed in modellen. Dus in modellen doen we vaak, we hebben een klimaatscenario, we hebben een scenario voor socio-economische ontwikkeling. En die leggen we dan naast elkaar tot het jaar 2100. En daar zit een bepaalde onzekerheidsband in. Hè? Dus dan kan je zeggen van, nou ja, als het zus wordt, dan moeten we dit soort maatregelen nemen. Maar als het hoger wordt, moeten we dat soort maatregelen nemen. Maar goed, ondertussen nemen overheden, als er een ramp komt, nemen die een beslissing. Huishoudens nemen misschien andere beslissingen. En dat probeer ik ook nog te vangen in mijn onderzoek. Om daar betere voorspellingen op te kunnen doen. Van wat nou de beste aanpak is en scenario's voor een onzekere toekomst. Want we leven gewoon in een wereld die onzeker is wat dit betreft. We hebben goede voorspellingen, maar er zitten ook nog heel veel onzekerheden in. Je moet toch op een gegeven moment beslissingen gaan nemen op basis van die onzekerheden. Dus we proberen die onzekerheden zo klein mogelijk te maken.
Dan. En zit er dan ook iets van een trend in de beslissingen die de huishoudens maken? En hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, in huishoudens zijn vaak niet per se risicobewust. Hè? Dus als je denkt dat je niet gaat overstromen, dan ga je natuurlijk ook geen maatregel nemen. Mm-hmm. Dus er zit nog wel eens een discrepantie in wat het daadwerkelijke risico is en hoe huishoudens het risico zien. Daar wordt nog weinig aan gedaan eigenlijk. Er zijn wel manieren om dat te verbeteren. Je kan bijvoorbeeld als je een verzekering hebt, die verzekering kan je stimuleren met een korting om een maatregel te nemen. Hè? Dus er kan ook opgestuurd worden vanuit verschillende aspecten. Ook een overheid kan een subsidie geven op bepaalde maatregelen die je zelf kan nemen. Dus dat zijn oplossingen waar je aan kan denken. Over het algemeen moeten huishoudens wel een beetje geholpen worden daarin, omdat het, omdat het bewustzijn niet per se zo hoog is. En ja, als je kan kiezen tussen een nieuwe dakkapel en een waterdicht huis, dan gaan de meeste mensen denk ik toch voor de dakkapel.
Ja, ja. En daar gaan we zo met Jansje volgens mij uitvoerig nog over hebben. Dan heb ik nog één een vraag voor jou over jouw onderwijsachtergrond. Jij gaat dus, heb ik vernomen, elk jaar met jouw bachelorstudenten ga je naar Limburg om daar aan veldwerk te doen.
Ja.
Wat doe je daar? Ga je dan met mensen praten? Ga je dan kijken naar de dijken of hoe?
Ja, het is een hartstikke leuk onderzoek. Dus we gaan inderdaad elk jaar gaan we naar Limburg met een groep eerstejaars. En dan gaan we onderzoek doen naar wateroverlast in Limburg. Heel toepasselijk. En de onderzoek, de studenten doen dan voor het eerst hun eigen onderzoek. Dus dat gaan ze zelf opzetten. En onderdeel daarvan is dat we inderdaad bewoners gaan vragen hoe ze het meemaken. Maar ze gaan ook vooral onderzoek doen naar hoe ze dan in het heuvellandschap maatregelen kunnen nemen om die wateroverlast te beperken. En dat is altijd heel interessant. En wij als expert daarin weten we natuurlijk dat het ook actueel is. De studenten zelf die hebben dan wel eens, dan gaan we een gebiedje in en dan zien ze dat er al waterbuffers liggen. Hè? Dus dan lijkt het al opgelost. Dus dan denk ik, wat moeten wij hier nog doen? En dan leg ik uit van we hebben ook te maken met extremen. Dus die buffer die heeft misschien voor een regenbui die eens in de 100 jaar voorkomt, kan die het wel voorkomen, maar eens in de 1000 jaar niet. Dus er is echt nog wel wat te doen. Ja, en dit jaar was natuurlijk al vooropgesteld heel vervelend voor de mensen in Limburg. Maar het was vlak na het veldwerk. En toen kon ik in ieder geval de studenten zeggen dat het nog niet allemaal opgelost is.
Ah ja. Nee, dat kan ik me goed voorstellen, ja. En hoe reageerden de studenten daarop?
Dit was gewoon een berichtje op wat ik. Het vak was afgelopen, dus ik heb daar geen reacties meer op gehad. Okay. Maar tijdens het vak is het wel dat inderdaad het begrip van dat er misschien wel maatregelen genomen zijn, maar dat er ook nog wel extremen zijn waar je niet tegen kan beschermen. Dat komt tijdens het vak altijd wel een beetje bovendrijven. Ja.
Ja. En in dit gesprek hebben we heel veel heftige scenario's gehoord. Is het alleen maar kommer en kwel? Maak jij je heel erg zorgen over de toekomst?
Ja, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het is wel zo dat we echt grote uitdagingen te wachten staan. Dus het is, we hebben te maken met veel meer extremen, met zeespiegelstijging. We hebben ook andere opgaven in ons land. Dus ik denk wel dat we, kommer en kwel. Er staan dingen te veranderen. Ik denk dat er ook gebieden in de wereld zijn die het veel erger gaan hebben dan wij. En dat wij nog wel goed gepositioneerd zijn om er wat aan te doen. En dat we gewoon als Nederland daar goed over moeten nadenken en wat voor maatregelen er zijn. En daarnaast ook oog hebben voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. En proberen daar ook bij te dragen aan het verminderen van de impacts van klimaatverandering.
Nou, goed dat je over andere gebieden begint waar ze het misschien nog wel slechter hebben dan wij. Dat komen we namelijk gelijk aan bij de column van Gabriella. Gabriella die heeft een column geschreven over ook deze situaties in Jakarta volgens mij.
Nederland. Zo genoemd omdat het land laag gelegen is. Helemaal plat en dicht bij de zee. 26% ligt zelfs technisch onder zeewater. Er is altijd een diepe relatie geweest tussen Nederland en het water. Sinds de 16e eeuw hebben de Nederlanders dijken gebouwd en het water weggepompt. De mens machtiger dan de natuur. Maar voor hoe lang nog? Afgelopen zomer werd Limburg samen met gebieden in België en Duitsland door zware neerslag overstroomd. Huizen onder water, bruggen instorten, hele dorpen geëvacueerd. Het was onvoorstelbaar in deze moderne tijd. De natuur toch machtiger dan de mens. Voor veel Nederlanders zijn overstromingen iets uit een ver verleden en een constante dreiging in de toekomst. Maar voor mij waren overstromingen tot voor kort een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Ja, in Jakarta is er ook een strijd tussen de mens en de natuur. En de mens verliezen steeds weer. Je kunt ook zeggen dat Jakarta ofwel ver achter ligt of heel erg vooruit. Een voordeel van de regelmatige overstroming is dat de mensen zich eraan beginnen aan te passen. Dus, hier zijn een paar tips van een ervaren overstromingstoepen voor de beginners. Tip nummer 1. Bouw je huis met een hoog oprit. Of als je in een appartement woont, woon liever niet op de begane grond. Tip nummer 2. Liever een hoge grote Amerikaans auto dan kleine duurzame auto's. Kleine auto's zullen snel verdrinken. Als je toch duurzaam wil worden, je kan ook gewoon fietsen. Of nog beter roeien. Tip nummer 3. Maak je geen zorgen over je tuin. Die komt sowieso onder water te staan. Graaf liever een groot gat, zodat je bij overstromingen je eigen zwembad heeft. Tip nummer 4. Sluit de toiletten. Soms als het water omhoog komt, brengt dat een verrassing met zich mee. Tip nummer 5. Maak er een beste van en maak een fotoshoot. Of een TikTok-filmpje. Tip nummer 6. Ga maar vissen. Misschien krijg je een kooivis uit de vijver van de buren.
Dankjewel, Gabrielle, voor deze tips. Deze mooie column. Ik hoop, gelukkig hoop ik ze nooit nodig te hebben. Maar ja, zoals je zegt, is het wel in heel veel andere landen wel de werkelijkheid dat er zoveel overstromingen plaatsvinden. Hoe moeten wij hierop toekijken? Kunnen zij daar niet ook, zoals wij, dijken en duinen bouwen?
Nou, ik vind de oplossingen die wij hier hebben zijn niet per se toepasbaar op andere gebieden. Kijk, zoals in Jakarta denken ze nu serieus aan om een stad ergens anders te gaan bouwen. Om dus uit Jakarta te gaan en ergens anders een hele stad te bouwen. Ik denk vooral in andere gebieden en in ontwikkelingsgebieden moet je vooral kijken naar wat voor oplossingen je kan bedenken die ook de bevolking daar meer helpen dan alleen een dijk. Dus een dijk is natuurlijk een hard ding, maar daar heb je ook problemen mee. Bijvoorbeeld, ja, mensen kunnen moeilijker bij hun visgronden komen. Wellicht waren daar andere ecosystemen die konden bijdragen aan hun bestaan, zeg maar. Dus je moet er vooral, en eigenlijk moet het ook in Nederland, moeten we gewoon op zoek gaan naar hoe we bijvoorbeeld met de natuur kunnen bouwen. Je kan aan mangrovenbossen denken die voor de kustlijn liggen. Die voorkomen dat de golven heel hard op het land komen. Waardoor natuurlijk de achterland beschermd wordt. Maar die mangroves die dienen ook weer als viskraamkamers. En dus daar kan je ook weer profijt van hebben. En ik denk dat we voor veel gebieden in de wereld naar dat soort meer duurzamere oplossingen toe willen. Dan alleen maar harde dijken. Nou is het wel zo dat ook bij grote steden is er misschien niet altijd ruimte. Dus dan zal er wellicht toch een dijk wel een nuttig instrument zijn. Maar we moeten kijken naar die volledige set van maatregelen en ook wat voor impact dat heeft op de lokale bevolking. En eerder hoe we win-win situaties kunnen creëren in plaats van alleen maar bescherming tegen een overstroming.
Ah ja, nou, dat is duidelijk. Ja. Dankjewel. Jantje, dan wil ik het graag met jou hebben over jouw onderzoek. We zeiden net al dat jij doet onderzoek naar hoe je het gedrag van mensen kan beïnvloeden met betrekking tot overstromingen. En hierbij maak je gebruik van virtual reality. Wat is dat precies, virtual reality? En waar kijk je dan precies naar?
Ja, dat was een heel leuk onderzoek. Dat was eigenlijk het sluitstuk van mijn proefschrift, van mijn promotieonderzoek. Dus we hadden eerst eigenlijk allemaal makkelijkere dingen geprobeerd, zeg maar. Dus eerst in het lab met de computer gewoon mensen vragen gesteld. Als er dit gebeurt, zou je dan investeren? En eigenlijk meer simpelere versies. En daar hadden we al best een hoop dingen uit geleerd. En op een gegeven moment, wat er eigenlijk wel vaak terugkwam in het onderzoek, is dat, dat zie je ook meer uit vragenlijstonderzoek, dat mensen die een overstroming hebben meegemaakt, dat die toch wel heel anders reageren op risico's. Je wil natuurlijk niet mensen echt een overstroming laten meemaken. We zetten allemaal grapjes te maken dat het alweer eens tijd was dat er een dijk zou doorbreken, zodat het bewustzijn wat zou, verhoogd zou worden. Maar dat willen we natuurlijk ook niet. En toen dachten we dat het eigenlijk wel heel mooi zou zijn als je dan met zo'n techniek als virtual reality mensen kan laten zien hoe het eruit ziet als er water in je huis komt. En het tweede wat we eigenlijk wilden stimuleren was dat je kan dus maatregelen nemen, maar mensen zijn meer geneigd die te nemen als ze weten dat ze nut hebben. En als ze er eigenlijk ook van overtuigd zijn dat ze zelf in staat zijn om dat te doen. Dus dat wil je stimuleren, maar hoe doe je dat? Dus dan wil je het eigenlijk laten zien. Dus we hadden eigenlijk een soort virtueel Nederlandse rijtjeshuis. En dan konden mensen zo'n bril opzetten en daar een beetje in rondlopen. En dan hadden we eerst, gingen we laten zien dat ze het huis moesten beschermen. Dus ze moesten ook letterlijk met zandzakken sjouwen. Dus ik heb een hoop mensen heen en weer zien lopen met zo'n klikker in hun hand, zeg maar. En dan niks natuurlijk. Dan hadden ze een paar zandzakken neergelegd. En dan gingen we binnen kijken hoe dat eruit zag als er een overstroming dan buiten was. Dus dan kwam er wel een beetje water binnen, maar geen grote ramp. En dan konden we ze ook nog het alternatief laten zien. Dus toen hadden we ze nog even virtueel getransporteerd naar het huis van de buren die dan de zandzakken waren vergeten, zeg maar. Daar stond ze dan gewoon een paar meter hoog en was het één grote puinzooi. En het licht was natuurlijk uitgevallen. En dan konden ze daar rondlopen. We konden natuurlijk niet, we hebben wel geluidseffecten toegevoegd, maar dat het dan koud en nat is, dat zo ver kun je niet gaan. Maar je zag mensen toch wel schrikken. Dus dat was,
Veranderde dat ook hun inzet om zandzakken te slepen dan?
Of de vraag is een beetje welk gedeelte uit die ervaring dan doorslaggevend was. Maar het idee was dus dat we hadden van tevoren al allemaal ander soort spellen gedaan. En dus we wisten een beetje hoeveel mensen dan investeren in bescherming tegen het water. En dat konden we die mensen dus ook weer na dat VR-experiment laten doen. Dus dat konden we dan vergelijken met mensen die het niet hadden meegemaakt, zeg maar.
Als in geld investeren?
Precies. Dus het ging was best wel basic eigenlijk. Dus we vragen mensen dan, hier heb je 100 huizen, deze is van jou. Je kan, de kans is zo groot dat het overstroomt. Je kan het beschermen. Je kan het ook niet doen en dan gooit de computer een muntje op of het dan overstroomt of niet. En mensen worden ook echt uitbetaald. Naar aanleiding van het resultaat. Dus als je dan niet beschermd hebt en je huis overstroomt, dan konden ze minder geld verdienen, zeg maar. En dat konden we dan vergelijken wat ze na de VR en de mensen die de VR er niet hadden meegemaakt. En je zag inderdaad dat de investeringen omhoog gingen. Dus dat was wel heel hoopvol eigenlijk. En ergens denk ik ook nog wel meer hoopvol, want je kan met VR worden wel meer van dit soort dingen gedaan. En we hebben ook gekeken of het 4 weken later nog steeds zo was. Dus hadden we mensen nog een keer zo'n link gestuurd. Die konden ze al thuis invullen. En dan begint het alweer een beetje af te zakken, zeg maar. Het was nog niet significant. Maar het voordeel natuurlijk van zo'n voorbereiding op een overstroming is het één beslissing van een hoop geld wat je moet uitgeven. Dus eigenlijk zou je mensen dat kunnen laten zien. En op dat moment echt duidelijk uitleggen wat ze moeten doen. Als ze dat dan doen, dan zitten ze voor een tijdje goed. In tegenstelling tot andere beslissingen waar je eigenlijk een gewoonte probeert te veranderen. Zoals diëten en het licht uitdoen en energie besparen, dat soort dingen. Dat is natuurlijk veel moeilijker om iets over heel lange tijd hele kleine dingen te veranderen. En hier willen we één grote beslissing. Dus dat is dan wel weer tricky. Het gaat over hoop geld. Mm-hmm. Het stemt ergens wel hoopvol dat dit een beetje zou kunnen helpen.
Zie je dit ook dan voor je dat het ook daadwerkelijk toegepast gaat worden? Dat je een VR-reality geeft aan mensen om dat ook daadwerkelijk te bevorderen, het afsluiten van zijn verzekering?
Ja, ik denk dat het wel zou kunnen. Ik denk ook dat, wat Toon net zei over dat bouwen, ik denk dat je het daar zou je het mee kunnen combineren. Dus als je misschien moet je het niet eens richten op individuele huishoudens, maar juist op beleidsmakers. Van als ze die 800.000 huizen ergens neer gaan zetten, misschien moeten ze eerst even mijn experiment door. En dan praten we weer verder. Dat zou misschien nog wel meer impact hebben dan iedereen individueel dit laat zien. En we hebben ook nog bedacht dat dit is virtual reality. Je kan ook nog augmented reality doen. Dus dat is van Pokémon Go, zeg maar. Dat je op je telefoon kan. Dus dan zou je in je eigen huis gepersonaliseerd, zeg maar, kunnen laten zien hoe hoog dat water dan is.
Oh ja.
En als je dan daarna dus dan maatregelen kan gaan nemen voor je eigen huis. Als je dan vervolgens uitlegt wat mensen kunnen doen, heel concreet, dan zou dat denk ik wel een verschil kunnen maken.
Ja.
En wat kunnen mensen doen?
Ja, goede vraag. Goeie vraag. Nou, je kan verschillende dingen doen. Hangt inderdaad een beetje af van waar je woont natuurlijk. Dus je hebt plekken waar het water zo hoog komt dat je het niet kan stoppen. Je kan niet zelf een dijk bouwen. Dus dan zou je kunnen zeggen, ik wil gewoon schade voorkomen. Dus als dat water komt, dan heb ik niet mijn hele chique tapijt op de begaande grond liggen. Maar ik heb daar gewoon tegels. En dus je dure parket kan je beter op een hogere verdieping leggen. Je kan natuurlijk je wasmachine hoger zetten en je cv-ketel, dat soort dingen. Dat scheelt al een hoop schade en gedoe. Daar zou je aan kunnen denken. Maar je kan ook, als er niet zo heel veel water zou kunnen komen, kun je ook vloedschotten kopen van zandzakken voor je deur, zeg maar. Maar dan de moderne versie. En dan kan je voorkomen dat het binnenkomt. Dat is natuurlijk weer een hele goedkope maatregel eigenlijk.
Mm-hmm. En wat voor je zegt dat het best wel veel kan kosten, zo'n investering. Maar hoe, aan wat voor bedrag moet je dan denken?
Ja, dan, ja, er zijn verschillende dingen natuurlijk die je kan doen. Dus die vloedschotten die zijn heel goedkoop als je zegt van nou, ik ga mijn hele huis op palen zetten. Of ik ga de hele boel waterdicht bouwen. Dan zit je weer in een veel duurdere categorie. Dus dat, ja, dat verschilt heel erg. We hebben dan wel echt die bedragen gebruikt in dat spel, dat het overeenkomt. En dat hebben we mensen uit de Toonse groep uitgerekend ooit. Wat voor bedragen dat zijn. Maar ja, daar durf ik geen advies over te geven eigenlijk.
Ik heb ze zo niet paraat. Maar voor vloedschotten, ja, misschien moet je dan om honderden euro's denken. Maar je moet ook denken dat de buitenmuren moeten dan ook gecoat worden. Mm-hmm. Ja, en als je echt je huis gaat verhogen, dat kan je eigenlijk het beste doen als je huis nieuw wordt gebouwd. Hè? Want dan kan je makkelijk een bultje leggen. Ja, dan zit je in tienduizenden euro's zit je dan te denken. Dus het zijn forse, ja, vooral de grote dingen zijn forse investeringen natuurlijk. Ja.
Oké. En ja, het klinkt heel erg. Ja.
Maar je kan ook al beginnen met je paspoort op een hogere verdieping leggen. Hè? Dus ik moest ook heel erg lachen. Er was op een gegeven moment. Of lachen, dus misschien een beetje cru. Maar op een gegeven moment waren er wat interviews in Limburg. En toen werd een meneer geïnterviewd die zei: ja, en we zaten te werken in de werkkamer beneden. Dat ik denk, ja, dan zit er al een paar dagen zit er zo'n overstroming aan te komen. Of in elk geval extreem weer. En dan snap ik dat je van je kelder je werkkamer maakt. Maar dat is misschien niet het moment dat je daar dan nog moet gaan zitten met al je dure apparatuur. Hij zei, ja, het was een kwestie van seconden. We waren zelf verdronken. En hij was eigenlijk de grootste stress had hij over zijn computer. Ik denk, ja, dat kan je dan misschien beter even omwisselen. Of in elk geval die week van tevoren dan.
Ja. En ja, het klinkt heel grappig. Gebruik maken van virtual reality in onderzoek voor overstromingen. Maar jij hebt ook een paar quotes gedeeld op jouw Twitter-account.
Ja, dat
en ik zou je graag willen vragen of je die zou willen voorlezen.
Ja, dat noemt wel lukken, denk ik. Oh ja, dat is wel mooi. Er was een moment dat ik uitlegde hoe je die controllers moest gebruiken. Dus je hebt dan in je hand soort klikkers. Dus ik zei tegen die meneer, het is naar die hendel reiken en dan op de knop drukken. En dan was een meneer van 70. Jij, meisje, vertel me niet hoe ik met zandzakken moet omgaan, want ik was vroeger bouwvakker. En werd ik echt een beetje boos, want we hadden dat zo geprogrammeerd dat je het met één hand moest doen. Want het was natuurlijk hartstikke moeilijk in de computer om dat zo te doen, dat als je precies tegelijk drukt met twee handen. En dus dat hadden we gedaan. Maar hij ging mij eventjes ook een lesje zandzakken sjouwen geven, want dat doe je natuurlijk niet met één hand, hartstikke slecht voor je rug. Dus ja. Ah ja, dit was ook wel mooi, hè? Ja, was iemand van 28 die reageerde. Ja, die ellendige IKEA-lampen, die staan ook echt in ieder Nederlands huis. Dus dat hele huis zat onder water, maar zij maakte zich druk over de inrichting. Dus wel mooi.
Zegt iedereen er op een andere manier mee om.
Ja, dat klopt, ja. Ik had zelfs ook nog een mevrouw van, ik geloof, in de 90. Die deed het ook voor het eerst, vond het helemaal spannend. Want we hadden via zo'n panel echt een hele verschillende groep met mensen. En uiteindelijk deed ze het hartstikke goed. Ze had het eigenlijk best wel snel door met die knopjes. En toen waren we klaar. En toen zei ik, nou, deed het eigenlijk goed. Eigenlijk nog wel beter dan de vorige of zo. En zei ze, oh, nou, dan heeft het niet met leeftijd te maken, maar met intelligentie.
Het is nog steeds groepspraak dan.
Ja, zeker. Ja.
En jij bent ook gespecialiseerd in communicatie, risicocommunicatie in geval van rampen. Hoe kijk jij aan tegen de risicocommunicatie bij een overstroming?
Ja, dan heb je het denk ik meer over crisiscommunicatie. Ja. Dus dan gaat het er meer over van hoe waarschuw je mensen. Dat is niet helemaal mijn expertise, maar ik vind het alsnog wel ergens wel cru, maar ook wel interessant om te kijken wat er gebeurt als er een ramp aankomt en hoe die waarschuwingen dan gaan. Het is wel lastig natuurlijk om hoe ga je dat uitleggen aan mensen. Want het is natuurlijk niet altijd, gebeurt er echt iets. Dus je moet een hele delicate balans, dus code rood, code rood, code rood roepen. En soms moet je een keer code oranje roepen. En soms moet je uitleggen, nou ja, dit is onze voorspelling. En misschien gaat het mis, maar misschien ook niet. Dus dat moet ik zeggen, dat vond ik ook met de corona best wel fascinerend om te kijken hoe ze honderden dashboards hadden ontwikkeld. Op een gegeven moment was code rood op en toen was het maar code zwart en toen werd de code paars. Dat zou ik dan niet willen adviseren als wetenschapper. Dus dat zijn dingen waar je toch best goed over na moet denken. En er is denk ik een hoop expertise qua evacuatie en ook de hydrologie, dat ze best wel goed kunnen voorspellen van nou, hoe hoog komt het water dan en wanneer. Maar vervolgens moet je natuurlijk ook de mensen in actie weten te krijgen. En dat, daar is denk ik nog wel een hoop onderzoek te verrichten. En ik ben met een andere oud-collega, die werkt nog steeds bij Toon op het instituut. Nadia Bloemendaal, ben ik samen aan het werken over orkanen. Zij is een beetje chef orkanen. En je hebt dan voor de orkanen heb je een waarschuwingssysteem van 1 tot 5. En die wel veel wordt gebruikt met categorieën. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar over de windsnelheid. Terwijl de schade van een orkaan komt niet alleen van de wind, maar ook van stormvloed en regenval. Dat is een beetje onhandig. Dus mensen reageren dan als die categorie naar beneden gaat. Oh, hij zwakt af tot categorie 2. Dan denken ze, nou, dan kunnen we wel thuis blijven. Nou, dan kun je misschien beter helemaal niet thuis blijven. Dus we zijn een beetje bezig met, we hebben een nieuw systeem gemaakt. Die drie rampen, eigenlijk die drie gevaren combineert. En nu willen we eigenlijk gaan testen of dat inderdaad ook werkt. Dus dat mensen daar inderdaad beter op reageren. En ja, ik denk dat je ziet het nu ook met die drie stormen op een rijtje hadden. Ja, hoe reageren mensen dan nog op waarschuwingen? Op een gegeven moment denken ze, nou, het zal wel met dakpannen zijn al naar beneden. Dus laat maar zitten.
En was er bij deze drie stormen van een paar weken geleden, was er ook last, sprake van watersnood of overlast?
Nou, ik denk er was wel wateroverlast, maar meer op een andere manier, denk ik.
Ja, het was met name windschade wel die we hebben ondervonden. Dus daar voornamelijk heftige winden. En vooral Eunice, die heeft al veel schade berokken natuurlijk. En in dit geval hebben we, het ging met name over wind en minder over regenschade bijvoorbeeld. Ja.
Ja, ik denk dat er wel een aantal mensen waren die natuurlijk dan door windschade is iets beschadigd geraakt. En als je dan weet dat er over 2 dagen nog één aankomt waar ook nog regen uit kan vallen. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi om te zien dat er een hoop mensen waren ook echt in de actie dus in dat opzicht heeft het misschien voor het bewustzijn weer wat gedaan. Maar dat is
handig. Dan hoef je niet een heel VR-systeem met een ingevallen boom in je huis te ontwerpen.
Precies, ja.
Om nog even iets verder in te gaan op waterschade en dingen die kapot kunnen gaan in je huis, wil ik graag luisteren naar het fragment van Hans Teeuwen.
Het nadeel van een watersnoodramp is natuurlijk dat je spullen nat worden, man. Dat is erg. Al je spullen kletten nat, dat is een ramp. En wat voor ramp? Een? Ja, het woord zegt het al. Maar kijk, ik vind ook, en dat is ook zo, hè. Er zijn ook heel veel spullen waarvan het eigenlijk helemaal niet zo erg is dat ze nat worden. Dat is ook zo. Vazen, schalen, douchegordijn, messen, lepels, vorken, wc-eend, bepaalde spiegels, schoenlepels, knikkers, vissen. Allemaal spullen die kunnen tegen water. Die overleven het wel. Dan denk je, ja, kom op, hè, trek je daar dan op. Allega, zei ik, dit is nat, dat is nat, zus is nat, zo is nat. Die is verdronken, kind verdronken.
Dat is heel, heel flauw, maar ja. Jansje, jij had dit fragment aangedragen. Je zei ook van tevoren dat het iets symboliseert.
Jij vroeg net van wat kan je doen? En ik eigenlijk legt hier best wel mooi uit dat er bepaalde dingen kun je, als het water komt, kun je daar prima doen. Dus je knikkervoorraad en je messenset, die kun je daar best wel laten liggen. Dus dat gaat er meer over van als je weet dat het water kan komen, dan je kan dan beter daar je dure spullen niet neerleggen. En de rest is dan verder niet zo'n probleem. Ja.
En Toon, we hebben het nu heel erg over de gevolgen voor je bezittingen, bij het geval van overstroming. Maar stel de dijken breken, heeft het dan ook nog andere gevolgen, behalve dat er huizen onder water lopen?
Ja, allerergste gevolg zou natuurlijk zijn als mensen komen te overlijden. En als de dijken breken, dan is dat risico er natuurlijk wel. In Nederland houden we daar rekening mee met de normering van de dijken. Dus we toetsen onze dijken sinds 2017 ook aan hoe goed we mensen kunnen evacueren. Het streven is om iedereen in Nederland een overlijdenskans van kleiner dan 1 op 100.000 te geven, minimaal.
Dus nou ja, goed, dat zou dan het ergste gevolg zijn. En dat proberen we dus ook te minimaliseren. Maar verder moet je ook denken aan de disruptie van de maatschappij natuurlijk. Hè? En de effecten op bedrijven, op de kritieke infrastructuur, ziekenhuizen. Dus die gevolgen die zijn ja, als op een gegeven moment de verkeerde dijk doorbreekt. Die kunnen vrij catastrofaal zijn. En daar proberen we natuurlijk wel rekening mee te houden. Dus we proberen met onze ruimtelijke infrastructuur en ruimtelijk beleid. Is er steeds meer de neiging vanuit de overheid, maar ook vanuit lagere overheden, om klimaatbewust te bouwen. En ook voor bijvoorbeeld ziekenhuizen betekent dat je niet je stroomvoorziening in de kelder zet, maar op het dak. Ik werk aan de Vrije Universiteit en naast ons is het VUMC, het Medisch Centrum. En daar was een overstroming door een pijpleidingbreuk. En die zorgde ervoor dat de stroomvoorziening in de kelder uitging. Nou, in een land waarin overstromingen een van het risico is waar we rekening mee moeten houden, is het dan misschien als ziekenhuis niet zo handig dat je dat soort spullen in de kelder zet. Daar moet je dan rekening mee houden en dat soort gevolgen kunnen wel zijn. Maar we proberen in ieder geval de normering zo te zetten dat we verlies van levens zoveel mogelijk beperken.
Oké, want dat is dus bij de watersnoodramp daadwerkelijk gebeurd. Worden daar dan ook bepaalde lessen uitgetrokken uit rampen uit de geschiedenis?
Dat proberen we wel. Ik, in Nederland we hebben natuurlijk een hele lange geschiedenis met gevolgen van klimaatverandering. Met de gevolgen van overstromingen eigenlijk. We hadden ooit de Zuiderzee. Na de overstroming van 1916, dat was wel een langer proces, maar toen zijn we de afsluitdijk gaan bouwen. En toen deden we het proces nog vooral vanuit de overheid. Die gaan zeggen, nou, we gaan iets groots bouwen om ons te beschermen. Toen kwamen natuurlijk de watersnoodramp. En toen hadden we weer, ook vanuit de overheid, groot bouwen grote beschermingsinfrastructuren. Maar wat we nu geleerd hebben is dat we ook in plaats van ons alleen maar te beschermen tegen overstromingen, dat we ook moeten leren leven met water. Dat we iets meer ruimte moeten geven aan het water. En dat we ook als we uiteindelijk de gevolgen van zo'n overstroming in een gebied. Je kan je voorstellen dat als je ook wat hoger bouwt in het gebied achter een dijk, dat zelfs als die dijk dan doorbreekt, dat dan de gevolgen minder groot zijn. En op zo'n manier proberen we wel steeds beter ons land in te richten om inderdaad dat soort gevolgen te voorkomen.
En ja, dus in het geval mocht dus de dijk breken en een deel van de Randstad komt onder water te liggen, daar wonen uitzonderlijk veel mensen. En je had het over evacueren en een evacuatie of leidingskans van 1 op 100.000. Maar is dat haalbaar als je zoveel mensen moet evacueren uit zo'n klein gebied?
Dat hoop ik wel. Ja. Als het zover komt. Nogmaals, de dijken die we nu hebben en de duinenrijen, die beschermen echt wel tegen hele extreme stormen. Eens in 10.000 jaar bijvoorbeeld. Dus de kans dat dat gebeurt is echt klein. Dus we hebben allerlei ingewikkelde modellen om te bekijken of we mensen op tijd ook kunnen evacueren bijvoorbeeld. Hè? En we hebben sowieso in Nederland zogenaamde drielaags veiligheid. Dus ten eerste proberen we te beschermen tegen een dijk of tegen een overstroming met een dijk bijvoorbeeld. Ten tweede proberen we de gevolgen te voorkomen. Dat als het water binnenkomt dat dan de huizen bijvoorbeeld hoger zijn of dat er wat extra dijken staan. En ten derde proberen we dus goed de crisisplannen op orde te hebben. Nou, we hebben allemaal veiligheidsregio's die dit natuurlijk ook meenemen in hun plannen maken. Uiteindelijk is het wel, ten tijde van crisis zal het plan deels overboord kunnen. Dus dan is de vraag hoe goed is het plan en hoe wordt het uitgevoerd. Maar goed, we hopen wel dat we dan op tijd kunnen evacueren. Moet je ook realiseren dat als zo'n dijk doorbreekt, dat dan natuurlijk niet in één keer patsboom die hele gebied onder water staat. Het is wel zo dat dat gebied, met name de Randstad bijvoorbeeld, dat ligt laag. Dus dat fungeert ook een beetje als een soort badkuip. Dus het water komt dan wel binnen en het kan heel diep worden uiteindelijk. Maar hopelijk is het dan op tijd. We houden er rekening mee. Ja. We hebben plannen om ons op tijd daar uit te krijgen.
Dat is fijn om te horen. Jantje, jij hebt dus natuurlijk onderzoek gedaan naar deze gevolgen van waterschade en hoe mensen zich erop voorbereiden. Heeft het jouw eigen gedrag ook beïnvloed? Of hoe beïnvloedt dit jou?
Ik weet nog dat ik voordat ik mijn PhD in Amsterdam begon, dat ik in Eindhoven woonde op de 9e verdieping. Dus daar zit je zeg maar wel goed. En toen ben ik naar Den Haag verhuisd op de 1e verdieping. Dat was eigenlijk al een slechte move. Maar goed, ja, het is wel zo dat ik inderdaad... mijn vrienden vinden mij een beetje vervelend qua ongevraagd advies. Want iedereen probeert huizen te kopen. En dan sturen ze mij weer linkjes. En dan stuur ik overstroming.nl terug met de postcode die ze dan op het oog hebben. Daar word ik een beetje vervelend van misschien.
En stel dat ik een huis wil kopen over een paar jaar. Waar in Nederland moet ik dan zijn?
Nou ja, je kan heel een hele mooie hoogtekaart. Dus dan kan je hartstikke goed opzoeken. En er zijn ook al hele mooie initiatieven die überhaupt nog zelfs wel meerdere rampen, zeg maar, proberen te voorspellen. Dus eigenlijk het idee is eigenlijk ook dat je dat uiteindelijk in de prijs kan meenemen. Dus dat je eigenlijk een soort, net als die energielabels, dat er iets komt voor, nou, hoe doet dit huis het in tijden van droogte en te veel water en hagel en weet ik wat. Nou ja, bosbranden, nou, dat valt hier nog wel mee misschien. Maar eigenlijk zou dat beter zijn als je dat allemaal meeneemt. En nu weet je het alleen als ik je ermee lastig val. dat zou eigenlijk wel beter zijn.
En ben je dan ook optimistisch of pessimistisch over de toekomst?
Ja, ik ben sowieso een optimist, dus dat gaat hier helaas ook op. af en toe ben ik wel wat pessimistisch aan het worden erover. Maar je moet ook proberen er het beste van te maken. En zoals Toon ook zegt, het is dat scenario waar die net mee kwam, is wel echt het allerextreemst. Maar we moeten eigenlijk wel allemaal in de actie. Dus dat is natuurlijk ook wel het lastige eraan. Mensen houden heel erg van de ingenieursoplossing of de fysieke oplossing. En dat kan ook heel veel schelen als je inderdaad het voor elkaar krijgt om die huizen hoger te zetten. Maar eigenlijk er is natuurlijk ook gedragsverandering nodig van heel veel mensen om te zorgen dat we überhaupt die klimaatverandering afremmen. Dus als we kunnen zorgen dat mensen minder auto rijden en minder vliegreisjes boeken en minder vlees eten, dat zou eigenlijk ook al een hele hoop helpen. Maar dat is nog veel moeilijker om ze daartoe te zetten. Dus daar ben ik ook mee bezig, maar je doet je best.
Je had onderzoeken dus gedaan naar de verzekeringen tegen verstromingen. Raad je ook mensen aan om dat, als ze in zo'n gebied wonen, om daar meer naar te kijken, om daar in te verdiepen?
Nou, dat lijkt me wel goed om het even op te zoeken wat je er inderdaad over kan doen. In Nederland is het wel vrij lastig om je daarvoor te verzekeren. Dat was een tijdje wel mogelijk en nu weer niet, als ik het me goed herinner. Eigenlijk dat noemen ze nu onverzekerbaar op dit moment. Omdat de kans is heel klein. Maar als het misgaat, dan gaat het ook voor iedereen tegelijk heel erg mis. Je hebt ook wel gebieden waarin ze dan in verkiezingstijd dan net een paar overstromingen zijn geweest. Dus dan hebben de mensen een beetje in hun hoofd zitten van, nou, als het dan toch misgaat, dan zal de overheid me wel helpen. Daar heeft een collega van ons ook onderzoek naar gedaan. Maar dat bleek wel redelijk mee te vallen in hoeverre mensen daar mee zitten. En in hoeverre ze dat meenemen in de beslissingen, zeg maar. Ja. Dat is meer iets wat de verzekeraar dan weer graag zegt.
En hoe kijk jij daar echt tegenaan, Toon?
Als gewoon mensen in Nederland. Ik snap ook wel dat dit soort processen, dat die toch wat verder weg liggen dan andere prioriteiten. Hè. Mensen willen gewoon een betaalbare woning en zijn met andere zaken bezig. Dus ik zie daar wel gewoon een mensen kunnen zelf daar wat in doen. En dat is ook belangrijk. En dat de overheid ze daar bewust in maakt. Ik zie wel echt een leidende rol voor de overheid daarin om dat te sturen. Omdat het gewoon heel complex is en heel veel dingen liggen gewoon ver. Voor heel veel mensen ligt het echt heel ver weg. Ja, die hebben liever een betaalbaar huis wat wellicht ooit overstroomt, dan dat ze geen betaalbaar huis hebben, zeg maar. Mm-hmm. Dus daar kan de overheid zeker een belangrijke rol in spelen om dat te sturen. En ook voor mij persoonlijk, hè, ja, dat geldt ook voor mij. Ik heb ook liever een betaalbaar huis op een mooie plek dan dat ik nu rekening ga houden en ergens in het buitengebied ga wonen, zeg maar. Dus
niks ten nadele van gebieden buiten Amsterdam.
Nee, ik maak een beetje een grapje, want het buitengebied is prachtig. En een huis met een tuin en een schuur is natuurlijk super mooi. dat het processen zijn waar mensen nu geen rekening mee kunnen houden, dat is... Dat snap ik heel goed. En ik denk dat we als inderdaad via wel processen zoals verzekeringen, dat je ze wel kan helpen om dingen betaalbaar ook te houden en dan toch maatregelen te kunnen nemen. Dus op zo'n manier moeten we daar dan samen heen. En de overheid heeft een sturende rol. En als individuen moeten we daar zeker ook aan meedenken.
Ja, want het is wel dubbel. Want aan de ene kant is het een probleem wat wel ver in de toekomst ligt. Maar aan de andere kant ook weer niet. En de gevolgen zullen dan... Ja,
Nou, dat is het. Dus het ligt ver weg. En daarom is ook dat soort processen helemaal, als je kijkt naar de grote processen als zeespiegelstijging en de enorme gevolgen die dat kan hebben voor een land. Als je dat soort transities naar bijvoorbeeld hooggelegen gebieden wil hebben, en dan zul je als overheid daar de eerste stap in moeten zetten. Ja. En als huishoudens kan je daar dan in volgen. En dat hoop je dan dat automatisch volgt door bijvoorbeeld andere gebieden aantrekkelijker te maken.
Ja.
Nou. Ik denk ook niet vergeten dat sommige dingen worden er ook beter op. Maar dat wordt een soort taboe om over te praten. Soms als wetenschappers moeten we ook alleen een soort doemverhaal vertellen om te zorgen dat mensen in actie komen. Maar er zijn natuurlijk ook plekken waar het er gewoon warmer op wordt. Kan je andere gewassen telen en er veranderen ook dingen.
Nou ja, nee, dan krijgen we een lekkere temperatuur. Dus,
nou ja, er zijn mensen die daar ook zeker gebruik van maken. Maar we moeten niet vergeten dat als we te ver gaan, dat de gevolgen natuurlijk wel desastreus kunnen zijn. Dus dan zit je wel leuk met je... Met je wijngaard in Groningen, maar hè? Ja. Als je dan onder water staat, giet het ook niet op.
Nee, ja. Dat is ook zo. Ik denk dat we nu aan het einde van de uitzending gekomen zijn. Deze uitzending ging over watersnood in Nederland in de mogelijke toekomst. Toon en Jantje, hartelijk bedankt voor jullie komst.
Graag gedaan.
Ik wil graag ook Marielle, mijn medepresentator, bedanken. Zij was namelijk ook technicus van deze uitzending. Ook wil ik Lilian Kingma bedanken. Zij heeft deze uitzending voorbereid, maar die kon er helaas niet bij zijn wegens corona. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram en Twitter. Volg ons daar, dat vinden we hartstikke leuk. En dan kun je altijd op de hoogte blijven van wat er op Radio Zwammerdam speelt. Je kan ook een mailtje sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Volgende week zondag is Radio Zwammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Als je uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan je dat doen via je favoriete podcastkanaal, bijvoorbeeld Spotify, iTunes of Soundcloud. Neem ook een kijkje op onze website radiozwammerdam.nl. Laat ook een goede rating achter of recensie als je hebt genoten van deze aflevering. Dit was Radio Zwammerdam. Ontzettend bedankt voor je aandacht en een hele fijne zondag gewenst.
Dichtbij ook misschien. mijn bed stond, is nu mijn vijver. Daar drijft dus ergens mijn inboedel in. En de spullen van heel mijn gezin. Men zegt overstromingen hou je altijd. Die stop je niet met een akkoord of beleid. We moeten wel kunnen doen wat we willen. En lekker door kunnen gassen en grillen. Niks aan de hand gaat toch goed met dit land. Met zorgen en rellen moet je mij niet meer bellen. Wat zou er moeten zijn dan? We hebben het toch fijn man. Je hel en verdoemen is hou je maar bij je. Dat los je niet op als je 100 gaat rijden. Dus laten we feesten en zuipen en vrijen. Ja la 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 la. De opvang. Als ik moest werken, kon zij daar naartoe. Dat scheelde ons allebei wat gedoe. Ik kreeg een brief van de belasting, want ik had ongekend zwaar gefraudeerd. Ik zette ergens een kruisje verkeerd. Zo bleek ik dus zomaar een topcrimineel. En heb ik een schuld van weet ik het hoeveel. En zie ik morgen mijn kind voor het laatst. Ze wordt door jeugdzorg nu elders geplaatst. Niks aan de hand gaat toch goed met dit land. Met zorgen en rellen moet je mij niet meer bellen. Wat zou er moeten zijn dan? We hebben het toch fijn, man. Je hel en verdoemenis hou je maar bij je. De overheid helpt je naar betere tijden. Dus laten we feesten en zuipen en vrijen. Ja, la 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 la. Echt nog wel meevalt. Je zaait zo niets anders dan tweespalt. Jouw feit blijft een mening. Mijn mening is meer dan een feit. Want dat is hier de situatie. We hebben alles hier goed voor elkaar. Als je je ogen sluit voor het gevaar. Ik had een oma van in de 80. Ze was nog kwiek, ook al was ze zo oud. Maar ineens werd ze ernstig benauwd. Toen lag ze in een ambulance. Die reed maar rondjes en kon.